soon as stop falling.
I want to continue along the line of what I was sharing today.
Ik wil nu doorgaan met wat ik vanochtend begonnen ben te delen.
This reality of the tabernacle.
De realiteit van de tabernakel.
And of not just Jesus being with us.
Niet dat Jezus alleen met ons is.
But Jesus living in us.
Maar Jezus die in ons leeft.
So let's start in the Gospel of John.
We staan op Johannes Evangelie.
Chapter 1.
Hoofdstuk 1.
John 1 and verse 14.
Johannes 1, vers 14.
And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Het Woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Here is the verse that speaks of Jesus as the tabernacle.
En hier is het vers dat ons spreekt van de Heer Jezus als de tabernakel.
It says that the Word was made flesh.
Staat het woord is vlees geworden.
And He tabernacled among us.
En het heeft onder ons getabernakeld.
We see in Jesus the true tabernacle.
In de Heer Jezus zien wij de ware tabernakel.
Remember we talked about the true and then we talked about a shadow.
We hebben het vanochtend gehad over de werkelijkheid, het ware en de schaduw.
But you can see the shadow.
Je kunt de schaduw zien.
But it is not the real.
Maar dat is niet het ware.
The old covenant was a shadow.
Het oude verbond was een schaduw.
And the tabernacle that they had.
En de tabernakel die ze daar hadden.
Was only a shadow.
Het was slechts de schaduw.
It represented the truth.
En die schaduw vertegenwoordigde de waarheid.
It gave us a vague picture of the truth.
Het gaf een vaag beeld van de waarheid.
But it was not the truth.
Maar het was niet de waarheid, de werkelijkheid.
When Jesus came,
toen de Heer Jezus kwam,
He was the true.
Was Hij de waarheid.
He was the tabernacle of the Father.
Hij was de tabernakel van de Vader.
And when He walked this earth,
en toen hij op deze aarde was,
He was inhabited.
Was hij, werd hij bewoond?
He was inhabited.
Hij werd bewoond.
He didn't just live for God.
Hij leefde niet alleen voor God.
When Jesus came,
maar toen de Heer Jezus kwam,
He brought the Father.
Bracht hij de Vader met zich mee.
Even his own disciples didn't fully understand this.
En zelfs zijn eigen discipelen begrepen dat niet volkomen.
Philip. Didn't
it?
Toward the end of his ministry,
tegen het einde van zijn dienst,
Jesus spoke of the Father.
Sprak de Heer Jezus van zijn Vader.
And you can hear Philip's response.
En kennen de respons van Philippus.
He says, "Oh, that's a wonderful reality."
En hij zegt, "Oh, dat is een geweldige werkelijkheid."
Oh, I want to meet the Father.
Oh, ik wil graag zo graag de Vader ontmoeten.
Oh, I want to know the Father.
Ik wil de Vader kennen.
Jesus looked at him.
De Heer Jezus keek hem aan.
And he said, "Philip, do you not know?
Philippus, ken je mij dan niet?
If you've seen me,
als je mij gezien hebt,
you've seen the Father.
Heb je de Vader gezien?"
You see, all that Jesus did,
alles wat de Heer Jezus deed,
was really not the work of Jesus.
Was niet het werk van de Heer Jezus.
It was the Father in him.
Het was de Vader in hem.
And he walked as a man.
En de Heer Jezus wandelde hier als mens.
The way men should be.
Zoals een mens behoort te zijn.
Men who carry the life of God.
Een mens die het leven van God in zich heeft, in zich meedraagt.
So that when you meet the body of Christ,
dus als je het lichaam van Christus ontmoet,
you don't meet Christianity.
Dan ontmoet je niet het christendom.
You meet Christ.
Dan ontmoet je Christus.
His spirit.
Zijn geest.
His nature.
Zijn natuur.
Him.
Hemzelf.
And so many people think that the Old Testament is the shadow.
Er zijn veel mensen die denken dat het Oude Testament de schaduw is.
Israel is the shadow.
Dat Israël een schaduw is.
And Christianity is the true.
En dat het christendom de waarheid is.
But it's not true.
Dat is niet waar.
Study the book of Hebrews.
Als je het boek van de Hebreeën bestudeert.
The book of Hebrews is not that Israel is the old.
Dan zie je niet dat Israël het oude is.
And Christianity is the new.
En christendom het nieuwe.
The whole book of Hebrews is a contrast between Israel and Jesus.
De Hebreeënbrief is een contrast tussen Israël en de Heer Jezus.
Here is the high priest of the old covenant.
Aan de ene kant de hoge priester van het oude verbond.
And here's the fulfillment.
En aan de andere kant de vervulling.
Who is it?
Wie is dat?
It's Christ.
Dat is Christus.
Here's the Old Testament sacrifices.
Dan aan de ene kant de offers uit het Oude Testament.
Animals.
Dieren.
Lambs.
Lammeren.
Here is the Lamb of God.
En anderzijds het Lam van God.
Always that Christ is the fulfillment.
Christus is altijd de vervulling.
But there are three ways of looking at this.
Er zijn drie manieren waarop we dit kunnen bekijken.
One is the Old Testament tabernacle.
Ene is dat je de Oude Testamentische tabernakel ziet.
Made of animal skins.
Die van dierenhuid gemaakt was.
But the presence of God within.
Met de tegenwoordigheid van God daarin.
That's one.
Dat is één manier om te bekijken.
The second one is.
Tweede manier om het te bekijken is.
Jesus incarnated.
Is de Heer Jezus die vlees geworden is.
And he's the tabernacle of God.
En hij is de tabernakel van God.
And God dwells within.
En God woont in hem.
But the third is the fulfillment of all of it.
De derde manier om te bekijken is de vervulling van alles.
We are the temple of God.
Wij zijn de tempel van God.
And Christ dwells within us.
En Christus woont in ons.
That's where God was taking this all along.
Dat was de weg die waar de Heer ons naartoe gebracht heeft.
That's what was in his heart.
Dat was in zijn hart.
But what has happened to Christianity?
En wat is nu met het christendom gebeurd?
Well, in the old covenant they had a tabernacle or a temple.
In het oude verbond hadden ze een tabernakel, later een tempel.
It was a shadow.
Het was een afschaduwing.
It was a building.
Het was een gebouw.
But now in the new covenant.
Nu, in het nieuwe verbond.
We build another building.
Bouwen we een ander gebouw.
It's just a building.
Maar het is maar een gebouw.
And we call that the church.
En zo'n gebouw noemen we dan de gemeente.
But that's not the temple of God.
Maar dat is niet de tempel van God.
We are the temple of God.
Wij zijn de tempel van God.
So many in Christianity.
Er zijn er velen in het christendom.
Are still living after the shadow.
Die nog steeds leven in een schaduw.
They've just changed the names.
Ze hebben alleen de namen veranderd.
Now it's not the temple of Jehovah.
Het is nu niet meer de tempel van Jehovah.
But it's a building.
Dat was een gebouw.
But now it's another building.
Nu hebben ze een ander gebouw.
Called the temple of God.
De tempel van God.
And now we read a Bible.
Nu lezen we een Bijbel.
They read the Old Testament.
Zij lazen alleen het Oude Testament.
We read the New Testament.
Wij lezen het Nieuwe Testament.
They had God up in heaven.
Zij hadden God in de hemel.
And we had Jesus up in heaven.
En wij hebben de Heer Jezus in de hemel.
But that's continuing the shadow.
Maar op deze manier zetten we alleen maar de schaduw voort.
God had more than that in mind.
Maar God had veel meer dan dat in gedachten.
That we would be the temple.
Namelijk dat wij de tempel zouden zijn.
And that he would live in us.
Dat hij in ons zou wonen.
And then when someone came to the temple of God.
En als iemand dan tot de tempel van God zou komen.
Knock on the door.
Daar zou aankloppen.
Who do you find in the temple?
Wie zou hij dan aantreffen daar binnen in die tempel?
You should find Jesus.
Hij moet daar de Heer Jezus dan zien.
Amen?
Amen. Eens.
Do you believe we're the temple of God?
Gelooft u dat wij de tempel van God zijn?
When people knock on the door of the temple.
Dat als de Heer, als de mensen aan de deur van de tempel kloppen.
Hello.
Hallo.
Anybody home?
Is er iemand thuis?
Who comes to the door?
Nou, wie doet dan open?
You say, ow.
Zeg ik dan ik? Au.
Don't hit so hard.
Je moet niet zo hard slaan.
And they say, who is that?
Wie is daar?
Well, it's me.
Ja, ik?
It's my attitude.
Ik ben daar. Het is mijn houding.
It's my nature.
Mijn natuur.
And we're the ones that are inhabiting the temple.
En wij zijn degene die zelf de tempel bewonen.
But we're supposed to be the temple of the living God.
Maar wij worden verondersteld de tempel van de levende God te zijn.
Let's look at that in the book of Ephesians.
We lezen in Efeze.
Chapter 2.
Hoofdstuk 2.
In verse 21 and 22.
Efeze 2, hoofdstuk 2, vers 21 en 22.
In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are built together for a habitation of God through the Spirit.
In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
In God's heart from the very beginning.
Vanaf het eerste moment was in Gods hart.
He didn't just want to live among us.
Dat hij niet alleen maar onder ons wilde wonen.
He wanted to live in us.
Maar hij wilde in ons wonen.
Not just to walk the earth.
Niet alleen maar om hier op de aarde wat rond te lopen.
And touch people.
En mensenlevens een beetje te beroeren.
Not just to walk in a church service.
Niet alleen maar om wat rond te wandelen in een kerkdienst.
In the spirit.
In de geest.
And touch people.
En harten aan te, of mensen aan te raken.
But now we are to be his hands.
Maar wij moeten nu zijn handen zijn.
We are his hands.
Wij zijn zijn handen.
We are the body of Christ.
Wij zijn het lichaam van Christus.
We are his feet.
Wij zijn zijn voeten.
So the goal is not for his hand to touch me.
Het doel is niet dat zijn hand mij zal aanraken.
But for him to touch through me.
Maar dat hij anderen zou aanraken door mij heen.
But we haven't come into the new covenant.
Maar we zijn nog niet in het nieuwe verbond binnengegaan.
Many Christians have not.
Want vele christenen hebben dat niet gedaan nog.
They come to a building.
Ze komen naar een gebouw.
And they want a hand to touch them.
En ze willen dat een hand hen zal aanraken.
And the focus is that God is separated.
En dan is het dus de denkwijze dat God daar ergens afgescheiden is.
And they've come to church.
En ze zijn naar de kerk gekomen.
To get a hold of God.
Om iets van God te zien, om iets van hem mee te krijgen.
We shouldn't have to get a hold of God.
We moeten niet proberen om God als het ware te grijpen.
He's here.
Hij is hier in ons.
He's in his temple.
Hij is in zijn tempel.
He lives here.
Hij woont hier.
Sometimes when things go wrong.
Soms is het zo dat als de dingen niet zo goed gaan.
Bad circumstances.
Slechte omstandigheden zijn.
A Christian person will say something like this.
Dan zegt een christelijk persoon vaak zoiets als.
Where is God?
Waar is God?
Everything is bad.
Alles gaat verkeerd.
Where is God?
Waar is God?
Well, I'll tell you where he is.
Nou, ik zal je zeggen waar hij is.
He's right here.
Binnen in jou.
He's living in us.
Hij woont in ons.
Or is he?
Is dat zo?
Are we living a Christian life without Jesus?
Of leven wij een christelijk leven zonder Jezus?
See, this says that we're to be a habitation of God.
En hier staat dat wij een woonstede van God zijn.
Now, that's important to the Lord.
En dat is belangrijk voor God, voor de Heer.
Because it was always his plan.
Dat is altijd zijn plan al geweest.
Imagine the Father, the Son and the Holy Spirit meeting together.
Stelt u zich voor, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komen samen.
Before the foundation of the world.
Al voor de grondlegging van de wereld.
And said, I want to build a temple.
En ze zeggen, ik wil een tempel bouwen.
I want a place where we can live.
Ik wil een plaats hebben waar wij kunnen wonen.
Remember that came into David's heart.
Zie, dat was ook in het hart van David opgekomen.
I want to build a house for God.
Ik wil een huis voor God bouwen.
So it was in the heart of God because David was a man after God's heart.
Dat was in David's hart, omdat David een man naar het hart van God was.
And so God, his whole reason for creation.
De reden, de doel waarom God de hele schepping gemaakt heeft.
Is not so we would look up at the stars at night.
Dat is niet zodat wij mooi naar de sterren zouden kunnen kijken, snap?
And say, oh, what a wonderful God there is.
En dat we dan zouden zeggen, oh, wat hebben wij toch een wel geweldig God.
Look how beautiful the stars are.
Kijk eens hoe mooi de sterren zijn.
Or to look at his creation and see him.
Of dat we alleen maar naar de schepping zouden kijken om hem te kunnen zien.
That wouldn't have been enough.
Dat zou niet genoeg zijn geweest.
He wanted to create a people.
Hij wilde een volk scheppen.
That would be his house.
Dat zijn huis zou zijn.
Where he could come and be with us.
Waar hij zou kunnen komen om daar te zijn met hem.
More than be with us.
Ja, meer dan met hen zijn.
Because the tabernacle was with Israel.
De tabernakel was bij Israël.
And there were still problems.
En toch waren er problemen.
He wanted us to be the tabernacle.
Hij wil dat wij de tabernakel zouden zijn.
For us to be the temple.
Dat wij de tempel zouden zijn.
Praise God.
Prijs God.
Hallelujah. Well, let's look at another scripture in the Gospel of Luke.
Slaan op Lucas.
In Luke chapter 13.
Lucas 13.
Let's read verse 35.
Daar lezen we vers 35.
Luke 13, 35.
Dus Lucas 13, vers 35.
Behold, your house is left unto you desolate, and verily I say unto you, ye shall not see me until the time come when ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar ik zeg u, gij zult mij niet meer zien tot het ogenblik komt dat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren.
This is in the context of something.
Dit vers staat in een context.
Jesus is crying.
De Heer Jezus weent.
He's on a hill overlooking Jerusalem.
Hij staat op een heuvel en hij kijkt naar Jeruzalem.
Remember in the book of Revelation?
Weet je nog, het boek Openbaring?
There's a new Jerusalem.
Daar is een nieuw Jeruzalem.
Not a city.
Niet een stad.
But the bride of Christ.
Maar de bruid van Christus.
That's what the book of Revelation says.
Dat is wat in het boek Openbaring staat.
The angel comes to John.
De engel komt naar Johannes.
And says, have you seen the bride of Christ?
En hij vraagt hem, heb je de bruid van Christus gezien?
He said, no.
Nee.
Come follow me.
Kom, volg mij.
And he showed him New Jerusalem.
En liet hem het nieuwe Jeruzalem zien.
It is a city filled with God.
Het is een stad vol van God.
But not just a city, not buildings.
Maar niet een stad met gebouwen.
A bride.
Maar een bruid.
One whose heart is after Jesus.
Een bruid wie hart vol is van de Heer Jezus en wie hart naar hem uitgaat.
Not just a Christian, but a bride.
Niet slechts een christen, maar een bruid.
Not just one who does their duty.
Niet iemand die slechts haar verplichtingen vervult.
But a bride heart.
Maar iemand met het hart van een bruid.
From the very beginning to the very end.
Van begin tot eind.
A building.
Eerst een gebouw.
A habitation.
Een woonstede, een woonplaats.
A city.
Een stad.
And that city. That New Jerusalem city is made with pure gold.
Deze stad, het nieuwe Jeruzalem, is gemaakt van louter goud.
It says it's so pure, it's transparent.
Het is zo zuiver dat het doorschijnend is.
So that when you look at the bride of Christ,
zodat als je de bruid van Christus ziet,
you look at the city,
en je kijkt naar de stad,
you don't really see her.
Dan zie je haar niet.
You see through her.
Je kijkt door haar heen.
And inside.
En binnenin haar
is a throne.
Is een troon.
And a lamb.
Is een lam.
The husband.
De echtgenoot, de man.
That's what it calls him.
Zo noemt hij ons.
seated inside of her.
Zo staat het, dat de man daar gezeten is op de troon binnenin haar.
And when you look at her,
en als je haar ziet,
you don't see her.
Dan zie je haar niet.
You see him.
Dan zie je hem.
And coming out of him,
en uit hem voortkomend,
and out of the throne,
en vanuit de troon,
rivers of living water,
rivieren van levend water,
and flowing out,
en die stromen eruit,
out of what?
Waaruit?
Out of her.
Van haar uit.
Out of her to where?
Waar naartoe dan?
To the nations.
Naar de volkeren.
And that river, everywhere it goes,
en waar die rivier ook heen gaat,
brings healing to the nations.
Brengt het genezing voor de volkeren.
But it's not just coming from heaven.
Het komt niet uit de hemel zomaar.
It's not just coming from the Lamb.
Het komt niet zomaar van het Lam.
It's not just coming from the throne.
Niet alleen uit de troon.
It starts there.
Dat is waar het begint.
But it comes out of her.
En het vloeit uit haar, uit de stad,
and,
uit de bruid.
And brings healing to the nations.
En brengt dan genezing voor de volkeren.
And so God wraps it up in the book of Revelation.
En zo is zoals God het verpakt in het boek Openbaring.
And at the very end of the book of Revelation.
En aan het eind van het boek Openbaring.
That's where we get this description.
Hebben we dan deze beschrijving.
And Jesus says, this is what I want.
En dan zegt de Heer Jezus, dit is wat ik wil.
This makes me happy.
Dit is nou wat mij gelukkig maakt.
But now we're reading in Luke.
Nu, hier lezen we Lucas.
He has come to the earth.
Dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen.
He looks at Israel.
Kijkt naar Israël.
And they are not a habitation.
Maar Israël is geen woonsteden, geen woonplaats.
They are religious.
Ze zijn religieus.
They believe things.
Ze geloven wel dingen.
But they are not a habitation.
Maar ze zijn geen woonplaats.
And he weeps over the city.
En hij huilt over de stad.
Because this is important to his heart.
Want die stad is voor hem zo belangrijk.
You don't weep unless it's important to your heart.
Je huilt niet tenzij iets belangrijk is voor je hart.
It's a thing of the heart.
Dit gaat om dat het iets is van het hart.
Not just doctrine.
Het is niet een leerstelling.
Not just the head.
Het is niet maar iets dat in je hoofd is.
Jesus didn't come to Israel and say, I'm sad because you don't believe what I believe.
De Heer Jezus kwam niet tot Israël en zei, ja, ik ben bedroefd omdat jullie niet geloven wat ik geloof.
He's weeping because his plan was always that Israel be a habitation.
Hij huilde omdat hij altijd had gewild dat Israël een woonstede zou zijn.
And so in verse 35.
En daarom lezen we hier in vers 35.
He says, you've missed the purpose.
Ja, jullie hebben het doel helemaal gemist.
You are not a habitation.
Jullie zijn geen woonsteden Gods.
Your house is left desolate.
En daarom wordt uw huis aan u overgelaten. Het is leeg.
Empty.
Ja, leeg.
Yeah. You're a house.
Je huis.
But you're empty.
Waar je in bent.
You have structure.
Dit heeft wel een constructie. Dit is wel, heeft wel, hoe zeg ik het? Het is opgetrokken.
But no one lives there.
Maar er woont niemand in.
No life.
Er is geen leven binnenin.
You see. And so, Jesus is weeping.
En daarom huilt de Heer Jezus.
The purpose has been missed.
Het doel hebben ze volkomen gemist.
Again, these are issues of the heart to him.
En dat zijn dingen die zijn hart aangaan, zijn hart raken.
Well, let's follow this line a little further.
Gaan deze gedachten wat verder volgen.
Look in Mark chapter 3.
In Marcus hoofdstuk 3.
Let's begin with verse 23.
Te beginnen in vers 23.
And he called unto them, and he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?
En hij riep hen tot zich en sprak tot hen in gelijkenissen. Hoe kan de Satan uitdrijven?
And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.
En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden.
And if a house, notice that, if a house be divided against itself, the house cannot stand.
En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan.
And if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand, but hath an end.
En indien de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan. Doch is hij aan zijn einde.
No man can enter into a strong man's house and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house.
Maar niemand kan het huis van de sterke binnendringen en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke heeft gebonden. Dan zal hij zijn huis plunderen.
This is the method for victory.
Dit is de manier voor de overwinning.
Jesus tells us how to win the victory over the devil.
De Heer Jezus vertelt ons hier hoe we overwinning hebben over de duivel.
Now, I don't want to discuss theological truths about demon possession.
Ik wil niet allerlei theologische waarheden bespreken over bezetenheid.
Or if a Christian can have a demon or not.
Ik wil niet de vraag gaan behandelen of een christen wel een demon of bezeten kan zijn van boze geesten of niet.
I want to stay with the line that the Lord has given us for this gathering.
Ik wil gewoon de lijn vasthouden die de Heer ons voor deze samenkomst heeft gegeven.
And that is Jesus's method of victory.
En dat is de methode, de manier die de Heer Jezus heeft voor overwinning.
Here we are described as a house.
Wij worden hier beschreven als een huis.
And he says the way to win the victory.
En hij zegt dat de manier om overwinning te krijgen
is to bind the devil.
Is dat de duivel gebonden wordt.
Bind the inhabitant.
Bind de bewoner.
And get him out.
En gooi hem eruit.
Now there's more to it and we'll look at some other scriptures.
Daar is meer over te zeggen en er zullen andere schriftgedeelten lezen daarover nog.
But the basic thing being said here.
Maar de essentie van wat hier gezegd wordt.
Would be similar to something like this.
Zou je zo kunnen zeggen?
There was a house across the street.
Aan de overkant van de straat stond een huis.
And it belonged to someone who is not here.
En het was in het eigendom, was eigendom van iemand die hier niet is.
And nobody lived in that house.
En niemand woonde in dat huis.
But one day,
maar er kwam een dag.
You noticed there were lights on in the house.
Zag je dat er licht aan was in het huis?
And some gypsy moved in.
Er kwam een zigeuner en die nam maar zijn intrek.
You know, and then you notice trash everywhere.
En er ontstond een enorme puinhoop overal.
And beer bottles everywhere.
Overal blikjes bier.
You know, and a smell.
En stook.
And you're going, this is wrong.
En je hebt zo'n gevoel, klopt iets niet.
They are not the rightful inhabitants.
Dit zijn niet de mensen die er recht op hebben om daar te wonen.
The problem is not the house.
Het probleem is niet het huis.
The problem is who's living in the house.
Het probleem is dat er iemand woont die er niet hoort.
So you say, how do we get them out?
En dan komt de vraag, hoe krijg ik die mensen er nou uit?
Well, you call the police.
Je belt de politie.
You say, they are trespassing.
En je zegt dan, ze zijn op verboden terrein.
And suddenly you hear sirens on police cars.
En je hoort de sirenes van de politiewagens.
And police run toward the house.
En de politie snelt naar het huis.
And they knock down the door.
Slaan de deur in.
And they grab the gypsies.
En grijpen de zigeuners.
And they put them in handcuffs.
En slaan ze in de handboeien.
And they take them away.
En voeren ze af.
And you never see them again.
En je ziet ze nooit weer terug.
Okay, let's look at another scripture on this same subject. Matthew chapter 12.
In Matthäus 12.
Matthew 12, and we'll begin with verse 43.
Matthäus 12, vers 43.
When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.
Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet.
Then he saith, I will return into my house from which I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.
Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het leeg staan en geveegd en op orde.
Then goeth he and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be unto this wicked generation.
Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf. Ze komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Maar zo zal het ook gaan met dit boze geslacht.
We're talking about purpose.
Het gaat hier om een doel.
The purpose of God.
Een Gods doel.
The heart of God.
Het hart van God.
And what he wants.
En wat hij wil.
And if we don't understand that purpose.
En als we dat doel niet begrijpen.
Then we will miss all that he's after.
Dan missen we precies datgene waar hij op uit is.
For example, this scripture.
Bijvoorbeeld dit schriftgedeelte.
If we don't know that the purpose is for Christ to inhabit us.
Als we niet in de gaten hebben dat Christus ons wil bewonen.
Not I.
Niet ik.
But Christ.
Maar Christus.
If we don't fully understand that.
Als we dat niet ten volle begrijpen.
Then we may think that the purpose is just to clean up the house.
Dan denken we dat het doel alleen maar is dat het huis schoongeveegd wordt.
We'll see the gypsy house.
We zien het zigeunerhuis.
And we will say, here's the problem.
En we zeggen, nou kijk, hier is het probleem.
Beer bottles.
Er zijn hier bierflesjes.
Trash.
Er is afval.
Smell.
En er is een stank.
We'll think that's the problem.
En dan denken we dat dat het probleem is.
But that's not the problem.
Maar dat is het probleem helemaal niet.
The problem is Jesus is not living in that house.
Het probleem is dat de Heer Jezus daar niet woont.
That house is not being a habitation of God.
Het huis is niet een woonplaats van God.
So, not understanding this.
Als je dat niet begrijpt.
We'll say, oh, come here, brother.
En dan zeg je, oh, broeder, kom hier.
You need Jesus.
Je hebt Jezus nodig.
You need Jesus to clean you up.
Je hebt de Heer Jezus nodig om jou schoon te maken.
So we go over to the house.
We gaan naar het huis.
And we get Jesus to pick up all the beer bottles.
We vragen de Heer Jezus dat hij alle bierflesjes opruimt.
And him to scrub the walls.
En hij moet de muur eens even schrobben.
And throw away all the trash.
Alle afval moet eruit.
And we say to the gypsies.
En dan zeggen we tot de zigeuners.
There.
Zie je al.
Now you're like us.
Nu ben je zoals ons.
Everything is good.
Nu is alles goed.
But Jesus says, now you send me away.
Maar de Heer Jezus zegt, jullie sturen mij nu weg.
I'm supposed to dwell in the house.
Maar ik moet hier wonen.
This is my house.
Mijn huis.
I'm supposed to be the one living here.
Ik ben degene die hier behoort te wonen.
But you've given them the right to live here.
Maar je hebt anderen recht gegeven om hier te wonen.
Now that they smell better.
Nu ze wat beter ruiken.
You feel good.
Ben je aardig blij.
But Jesus would say, what about me?
Maar dan zegt de Heer Jezus, maar wat denk je dan van mij?
What about what's in my heart?
Wat denk je dat in mijn hart is?
And you notice the story we read here.
En je hebt hier gelezen in deze geschiedenis.
That's exactly what happened.
Dat nou precies datgene is dat gebeurt.
Somebody came to the house.
Iemand kwam het huis binnen.
Cleaned it up.
Maakte het schoon.
And thought, this is good.
En hij dacht, nou, dit ziet er keurig uit.
This is what God wants.
Dit is zoals God het wil.
Clean Christians.
Hele schone christenen. Good, kleine christenen.
Good smelling Christians.
Christenen met een heerlijk geurtje.
But the demon comes back to the house.
Maar de boze geest komt terug.
And says, hey, look.
Hij zegt, kijk nou toch.
Nobody's here.
Hier is niemand.
He doesn't come back and go, oh, I can't go in there.
Zo'n boze geest zegt niet, oh, nee, maar daar kan iemand binnen gaan.
It's clean.
Het is niet schoon.
That doesn't bother him.
Het maakt hem niks uit dat het schoon is.
In fact, he says, I've got 7 more friends.
Hij zegt, nou, ik heb nog 7 vriendjes.
Come on.
Well, we gaan er wonen.
Because the house is not, is the issue is not if the house is clean.
Het gaat er niet om dat het huis nu schoon is.
But is it empty?
Maar de vraag is of het leeg staat.
Now when Jesus wept over Jerusalem.
Toen de Heer Jezus weende over Jeruzalem.
He said the worst words that you could say.
Toen zei hij de ergste woorden die je maar kunt zeggen.
Your house is empty.
Ja, jullie huis is leeg.
Now you know having an empty house causes problems.
Als je een leegstaand huis hebt, dan vraag je om problemen.
For example,
bijvoorbeeld,
the house across the street,
het huis aan de overkant,
the owners move away.
De eigenaars ervan zijn verhuisd.
Let's say they go on vacation for 3 months.
Misschien zijn ze bijvoorbeeld 3 maanden op vakantie.
What happens to the house?
Wat gebeurt er met het huis?
Somebody walks by.
Komt iemand langs?
He says, look, nobody's there.
En hij zegt, hey, er is niemand thuis.
A kid sees a rock.
En er is een jongetje, die ziet daar een steentje liggen.
And throws it through the front window.
En gooit een ruit in.
Animals start getting in.
Komen dieren binnen.
No problem.
En nog meer problemen.
There's no smell of the owner.
En er is geen geur van de eigenaar.
That's when houses get broken into.
Als de eigenaar weg is, dan wordt er ingebroken.
When nobody's there. When nobody lives there.
Ja, als niemand er woont, dan wordt er ingebroken.
Christians are having a lot of problems.
Zo hebben christenen veel problemen.
Because nobody lives there.
Omdat niemand er woont.
Because Jesus doesn't live there.
Omdat de Heer Jezus er niet woont.
The enemy is not afraid of soap.
De vijand is niet bang voor zeep.
He's not afraid of nice smelling bleach.
Hij is niet bang voor bleekmiddel dat lekker fris ruikt.
He'll come right in.
Hij komt gewoon binnen.
But when Jesus lives in us.
Maar als de Heer Jezus in ons woont.
When Jesus inhabits us.
En als de Heer Jezus ons bewoont.
It's different.
Dan is het anders.
That's where these stories come from.
En daar komen deze geschiedenissen vandaan.
Let's look in Hebrews chapter 3.
Hebreeën hoofdstuk 1.
Hebrews chapter 3 beginning with verse 1.
Hebreeën 3. Ik zei er 1 geloof ik, hè? Hebreeën 3, vanaf vers 1.
Now, I want to remind you that today when we first started.
Toen we vandaag begonnen.
We started in this chapter.
Begonnen we hier, in Hebreeën 3.
We started with verse 8.
Vers 8 zijn we begonnen.
So all I'm doing is reading what was in front of verse 8.
Dus wat ik nu ga lezen is alles wat voor vers 8 staat.
Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem die hem aangesteld heeft, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis.
For this man was counted worthy of more glory than Moses, in as much as he who hath built the house hath more honor than the house. For every house is built by some man, but he that built all things is God.
Want hij is zoveel groter heerlijkheid aan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
And Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. But Christ as a son over his own house, whose house are we if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end?
Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop erin beroemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.
We were talking about the gardener working in the yard back here.
We hadden het over de tuinman die hier in de tuin werkt.
Brother Albert said he's a good man.
Broeder Albert zei, hij is een goede man.
That he has worked very hard in the garden.
Hij heeft heel hard in de tuin gewerkt.
That he has done extra things.
Hij heeft zelfs wat extra's gedaan.
And that he's a wonderful man.
Hij is een geweldige man.
But he's not the owner.
Maar hij is niet de eigenaar.
There's a difference between the owner and a servant.
Er is een verschil tussen de eigenaar en een dienstknecht.
Moses was a good servant.
Zie, Moses was een goede dienaar.
But he wasn't the owner.
Maar hij was niet de eigenaar.
Many times we are good servants.
Vaak zijn wij goede dienaren.
We try to serve God correctly.
En we proberen God op de juiste wijze te dienen.
We try to go the extra mile.
We proberen de tweede mijl te gaan.
We try to improve the house.
En we proberen het huis te verbeteren.
But there's something greater.
Maar er is iets dat groter is.
The owner.
Namelijk de eigenaar.
Jesus to live in that house.
De Heer Jezus die in dat huis moet leven, wonen.
Where when people meet the house.
Dat waar mensen daar in dat huis komen.
They meet the owner.
Dan ontmoeten ze daar de eigenaar.
Not the servants.
Niet de dienstknecht.
Much of Christianity has been reduced down to simply serving.
Een heleboel van het christendom is eigenlijk teruggebracht tot dienst.
But we should serve.
We moeten natuurlijk dienen.
Like a coffee cup serves us coffee.
Zoals een koffiekopje ons dient om koffie te kunnen drinken.
We are an earthen vessel.
Zo zijn ook wij aardevaten.
That should serve up Jesus.
Dat die de Heere Jezus moeten dienen. Die de Heere Jezus moeten bedienen zodat anderen van hem kunnen drinken.
Amen. We should serve people Jesus.
Ja, wij moeten als het ware de Heere Jezus aan anderen serveren, bedienen.
Well, how do we get from Israel and where their relationship was to Christ living in us?
Nou, hoe komen we nu van de relatie die Israël had, God was bij hen, tot het punt de Heere Jezus woont in ons?
There's only one method.
Er is maar één methode.
The cross.
Het kruis.
The cross.
Het kruis.
And that cross has to be more than a historical event.
Het kruis moet meer zijn dan een historische gebeurtenis.
Something that happened 2000 years ago.
Iets dat 2000 jaar geleden plaatsvond.
When Paul spoke of the cross.
Maar toen, wanneer Paulus van het kruis sprak.
He spoke of its effects right now.
Dan sprak hij ervan als een feit nu in zijn leven.
For example, he said, I am crucified to the world.
Hij zei bijvoorbeeld, ik ben de wereld gekruisigd.
Many people, when they teach young people how to get the victory over the world.
Er zijn christenen die als ze jonge mensen onderwijzen hoe ze de wereld kunnen overwinnen.
They tell them, don't go around the world.
Dan zeggen ze, je moet niet in de wereld rondkijken.
Don't listen to worldly music.
Luister niet naar wereldse muziek.
They hardly ever mention the cross.
Maar ze noemen bijna nooit het kruis.
It's not a thought.
Komt gewoon niet in hun op.
We've come up with other solutions.
We hebben andere dingen bedacht, andere oplossingen bedacht.
But obviously they don't work.
Maar zoals je kunt zien, werken die niet.
Because young people still get caught up in the world.
Want veel jonge mensen raken nog steeds verstrikt in de wereld.
But Paul found the answer.
Maar Paulus had het antwoord gevonden.
He said, the world is crucified to me.
Hij zei, de wereld is voor mij gekruisigd.
But he said, I am crucified.
Maar ik ben ook gekruisigd.
I am crucified.
Ik ben gekruisigd.
Not just Jesus was crucified.
Niet alleen de Heer Jezus is gekruisigd.
I am crucified.
Ik ben gekruisigd.
To the world.
Voor de wereld.
It would be as if I were a person that was drawn by the world.
Als ik iemand zou zijn die zich tot de wereld aangetrokken voelde.
And all of the things of the world pulled on me.
En alles van de wereld zou aan mij trekken.
And I tried to leave it.
En ik probeerde maar om het te verlaten.
No more drinking alcohol.
Ik drink geen alcohol meer.
No more bars and places like that.
En niet meer naar de bar en andere plaatsen zoals die.
But even though I didn't go.
Zelfs als ik daar niet naartoe zou gaan.
I could still feel the pull.
Dan voel ik nog dat het aan mij zuigt.
But one day.
En er komt een dag.
I got the victory.
Dat ik een overwinning heb.
I died.
Dan sterf ik.
I'm laying on the sidewalk dead.
Ik lig daar dood op de stoep.
And a friend comes out with some alcohol.
En er komt een vriend langs met alcohol.
Randy, you want a drink?
En die zegt, Randy, wil je wat drinken?
Are you thirsty?
Heb je dorst?
Oh, come on, it's good.
Well, het smaakt goed.
I feel no pull.
Dan word ik niet aangetrokken.
None.
Helemaal niet.
Not at all.
Ik word totaal niet aangetrokken.
Some girls come up.
Komen wat meisjes langs.
Hey, let's go have fun.
Ja, kom, we gaan wat plezier maken.
Oh, come on.
Kom, we maken plezier.
Nothing.
Maar?
What's wrong?
Geen respons van mij.
What's wrong?
Wat is er met jou dan?
Why aren't you responding?
Waarom reageer je niet?
He would say, I'm dead.
En je zegt, maar ik ben dood.
I don't hear you.
Ik hoor je niet.
I don't feel you.
Ik voel je niet.
I'm dead.
Ik ben dood.
Okay, there is this truth of death with Christ.
Er is dus deze waarheid, de dood met Christus.
And there is this truth that Christ lives in us.
En de waarheid dat Jezus in ons leeft.
If you are living for Christ,
als je voor Christus leeft,
there's a chance that you could be pulled away.
Dan is er een risico dat je wordt afgetrokken.
I remember Paul faced that with one of his co-workers.
Dat maakte Paulus mee met een van zijn medewerkers.
Remember the man's name?
Weet je nog, de naam van de man?
Was Demas.
Demas.
If you follow it through the Bible, Demas is mentioned with Paul all the time.
Demas wordt vaak samen met Paulus genoemd.
He heard him preach.
Hij hoorde hem preken.
He probably felt he understood the message.
En hij dacht dat hij ook nog de boodschap begreep.
He probably shared with other people.
En hij deelde zelfs de boodschap met andere mensen.
About the cross.
Over het kruis.
But one day.
Maar er kwam een dag.
He fell away.
Dat hij wegviel.
Now how does that happen?
Nou, hoe kon dat nou gebeuren?
I've recently seen that with a co-laborer that I've worked with.
Ik heb dat vrij recentelijk meegemaakt met een medewerker met wie ik ook samengewerkt heb.
Someone who has preached the cross.
Iemand die het kruis heeft gepredikt.
Traveled the world.
Die in de wereld heeft rondgereisd.
But all of a sudden he falls away.
En plotseling valt hij weg.
How does that happen?
Hoe kan dat?
How can that happen?
Hoe kan zoiets gebeuren?
I'll tell you.
Ik zal het jou zeggen.
Because when this is only a message,
als dit boek alleen maar een boodschap is,
then any scholar can study the message.
Dan kan iedere geleerde ook de boodschap bestuderen.
Any scholar can read books.
Iedere geleerde kan boeken lezen.
And then say what the books say.
Hij kan dan nazeggen wat in de boeken staat.
But that's not being a habitation.
Maar dat is niet wat het betekent om een woonstede te zijn.
He's not trying to fill our mind with facts and truths.
We moeten niet proberen om onze gedachten te vullen met feiten en waarheden.
But to be filled with Christ.
Maar we moeten vol zijn van Christus.
Filled with the life of Christ.
Vol zijn van het leven van Christus.
So that when the world comes.
Zodat wanneer de wereld komt.
I'm crucified.
Dan ben ik gekruisigd.
But Christ lives within me.
En Christus leeft in mij.
Now, I mentioned this last time I was here.
De vorige keer dat ik hier was, heb ik het ook gezegd.
And I think I need to say it again.
Maar ik wil het nog een keer zeggen.
This teaching doesn't make you sinless.
Dit onderricht maakt je niet zonder zonde.
Paul said that we are continually growing up in Christ.
Paulus zegt dat wij voortdurend opgroeien in Christus.
That no one is completely conformed to the image of Christ yet.
Als dat zo is, dan is niemand nog volledig gelijkvormig aan Christus.
Though we are dead.
Hoewel we dood zijn.
Bible says that.
Dat zegt de Bijbel.
You are dead.
Je bent dood.
It happened 2000 years ago.
En dat gebeurde 2000 jaar geleden.
John said that Jesus must increase and I must decrease.
Johannes zei, hij moet toenemen, ik moet afnemen, ik moet minder worden.
And where Christ is formed,
en waar Christus gestalte krijgt,
then you're probably sinless.
Dan ben je waarschijnlijk zonder zonde.
But you have areas where Christ is not formed in you.
Well, dan zul je merken dat Christus nog geen gestalte in je heeft gekregen.
And so we continue after the Lord.
En dus blijven we de Here najagen.
We stay in the Scriptures.
We blijven bij de Schrift.
And ask the Holy Spirit.
En we vragen de Heilige Geest.
Reveal the Son in me.
Openbaar de Zoon in mij.
Show me more of the death of Christ.
Laat mij meer zien van de sterven, de dood van de Heer Jezus.
Show me more of the life of Christ.
Laat me meer zien van het leven van Christus.
That it be Christ in me.
Laat het Christus in mij worden.
And you spend your life.
En dan heb je hele leven nodig.
Loving the Lord.
Om de Heer lief te hebben.
Wanting the Lord.
De Heer te verlangen, naar de Heer te verlangen.
Needing the Lord.
Hem nodig te hebben.
Because no one is perfect.
See, niemand is volmaakt.
Needing the Lord.
We hebben de Heer nodig.
Always keeping your heart after the Lord.
We moeten ons hart altijd bij de Heer houden.
Also one of the things I mentioned last time.
Iets dat ik ook de vorige keer heb gezegd is dit.
Is that God made you the way that you are.
God heeft je gemaakt zoals je bent.
As far as your personality.
Voor wat betreft jouw persoonlijkheid.
I'm trying to get a picture of a group of people.
Ik probeer nu een beeld te vormen van een groep mensen.
That we would say Jesus is in everybody.
Waarvan wij zouden zeggen de Heer Jezus is in iedereen.
And everybody's dead.
En iedereen is dood.
And that would look something like in our minds. That would look something like this.
En in onze gedachten zou zo'n groep er ongeveer zo uitzien.
We would come to greet people.
We zouden de mensen begroeten.
I am dead.
Ik ben dood.
Christ is my life.
Christus is mijn leven.
Are you dead too?
Ben jij ook dood?
But that's not what it's like.
Zie, maar zo gaat het niet.
You are an earthen vessel.
Je bent een aarden vat.
You have a certain personality.
Je hebt een bepaalde persoonlijkheid.
He didn't take that away.
En die heeft hij niet weggenomen.
That he gave to you.
Die persoonlijkheid heeft hij jou gegeven.
Made your personality uniquely you.
En door je persoonlijkheid ben je uniek wie jij bent.
And your body.
En je lichaam.
As a vehicle of expression.
En je bent een middel, een voertuig om iets uit te drukken.
Expressing what?
Wat moet je uitdrukken?
His nature.
Zijn natuur.
Nature is different than just how do I word this? His nature is how he responds or how he acts.
Zijn natuur is hoe hij reageert op dingen, hoe hij handelt.
Have you ever met a person whose nature was very gruff, sort of angry?
Heb je wel eens iemand ontmoet die van nature nogal boos is?
You say, how are you doing?
En je vraagt, hoe gaat het met jou?
I'm doing all right.
Goed.
You know, leave me alone.
Laat me met rust.
That's their nature.
See? Zo is hun natuur.
But you bring Christ in.
Maar als je Christus binnenbrengt.
And while he may still have the same tone.
Dan heeft hij misschien nog steeds dezelfde toon.
Now there is love.
Maar er is liefde.
There has to be.
Moet wel.
There has to be some joy.
Er moet wel een zekere vreugde zijn.
And peace.
En vrede.
It's the attitudes. And it's the traits that change.
Het is een houding die verandert. Het is de trekjes veranderen.
For example.
Geef voorbeeld.
We've all experienced this.
Dat kennen we allemaal.
Somebody does something mean to us.
Iemand doet iets gemeens tegen ons.
And we don't like it.
En dat vinden we natuurlijk niet zo leuk.
And we walk around for hours thinking about it.
En we lopen uren rond en we lopen maar over te piekeren.
They did something mean to me.
Ze hebben iets gemeens aan mij gedaan.
They did it in front of other people.
Ze hebben het nog wel gedaan in bijzijn van anderen.
I don't like it.
Dat mag ik niet zo graag.
They have embarrassed me.
Ze hebben me beledigd.
But all of a sudden they walk up.
Maar dan komen ze.
And you start treating them kindly.
En dan ga je hen vriendelijk behandelen.
And kind words are coming out of your mouth.
En er komen vriendelijke woorden uit je mond.
And even while it's happening.
En terwijl dat gebeurt.
You're thinking this.
Denk je.
This is not me.
Nou, dat ben niet ik.
This is Jesus.
Dit is de Heer Jezus.
This is his nature coming
Dit
through me.
Dit is zijn natuur die nu naar buiten komt.
Because if I had my way.
Want als ik mijn zin gekregen had. Dan had ik hem op los geslagen.
You know. You would retaliate.
Had ik wraak genomen.
His nature overcomes us.
Zijn natuur overwint die van ons.
When Paul said, not I, but Christ.
En Paulus zegt, niet ik, maar Christus.
He also said, Christ lives in me.
Hij zegt ook, Christus leeft in mij.
So when you, so now think about this. Not I, that's not me.
Zie je, niet ik.
But Christ in me.
Maar Christus in mij.
Well, there's I and there's me.
Zie, er is ik en mij.
He said, not I, meaning what?
Niet ik. Wat bedoelt hij daarmee?
But he said, yes, me, but Christ in me. What?
Niet ik, maar Christus in mij. Wat betekent dat?
Not I is the old nature.
Niet ik betekent onze oude natuur.
The old man.
De oude mens.
The old way of living.
De oude manier van mijn leven.
The old way of responding.
De oude manier waarop ik reageer.
But in me is what?
Maar in mij is.
Because he says, not I, so something is crucified.
Niet ik, dus daar is iets gekruisigd.
But he says, Christ lives in me.
Hij zegt, Christus leeft, woont in mij.
So something is still there.
Dus er is nog steeds iets daar binnenin.
Do you understand what I'm saying? Something is crucified of me and something is still there that contains Christ.
Iets van mij is gekruisigd, maar er is ook nog iets dat Christus nu in zich heeft.
So that's what we must understand and separate.
Dat moeten we begrijpen en dat moeten we uit elkaar houden.
What is of the old creation?
Wat van de oude schepping is?
And what is an earthen vessel?
En wat het aarde vat is?
Because if God only wanted Christ,
want als God alleen maar Christus wilde,
well, he had that before the world.
Dat had hij al voor de schepping van de wereld.
Right, he already had Christ.
Toen had hij Christus al.
So why go through all this trouble?
Waarom zou hij al die moeite doen?
You know, but he didn't just want Christ.
Maar hij wilde niet alleen maar Christus.
He wants Christ in us.
Hij wilde Christus in ons.
Christ through us.
Christus door ons.
So that we are a habitation of God.
Zodat wij een woonstede van God zouden zijn.
Well, I'm going to stop on that part, but I'm going to